onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voor door met elkaar te zingen van Psalm 84 en daarvan het tweede en het zesde vers. Psalm 84, vers 2 en 6. stellen we ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen wij uit de 119e psalm het 65ste vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zo mijn ziel dat ook getrouw bewaren. En vervolgens komt de schriftlezing tot ons vanuit psalm 2 en Matthäus 26 vers 36 tot en met 50. Als schriftlezing voor deze morgen wordt u genoemd psalm 2 en Matthäus 26 vers 36 tot en met 50 naar de wet des Heren en psalm 119 het 65ste vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor u niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Genoemd te lezen allereerst psalm 2. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. De Heer heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Eist van mij, en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel, en de einde der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren septe. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dien den Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toren maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op hem vertrouwen. Vervolgens Matthäus 26 vanaf 36. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot zijn discipelen: zit hier neder, totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende. En zeide tot Petrus: kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heengaande bad hij, zeggende: mijn vader, indien deze drinkbeker voor mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen, vond hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende, ging hij wederom en bad een derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen: slaap nu voort en rust. Zie, de uur is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Sta op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt. En als hij nog sprak, zie, Judas, een van de 12, kwam en met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en de ouderlingen des volks. En die hem verriet, had hun een teken gegeven, zeggende: indien ik zal kussen, dezelfde is het, grijpt hem. En terstond komende tot Jezus, zeide hij: wees gegroet, rabbi. En hij kuste hem. Maar Jezus zeide tot hem: vriend, waartoe zijt gij hier? Toen kwamen zij toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking vindt u in de tweede schriftlezing, vers 47 tot en met vers 50a. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen: en als hij nog sprak, ziet Judas, een van de 12, kwam en met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en ouderlingen des volks. En die hem verriet had hun een teken gegeven, zeggende: dien ik zal kussen, dezelfde is het, grijpt hem. En terstond komende tot Jezus, zeide hij: wees gegroet, rabbi. En hij kuste hem. Maar Jezus zeide tot hem: vriend, waartoe zijt gij hier? Tot zover onze tekstwoorden. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Heere, wat is het een onbegrijpelijk wonder dat wij in het gebed tot u mogen naderen. Dat u het zelf hebt gezegd, roep mijn naam aan. En dat mogen we aan de morgen van deze dag doen. Nu u ons hebt samengebracht onder uw woord. Het past om uw grote naam daar eerbiedig voor te danken. U hebt ons gespaard en bewaard. U hebt ons hier gebracht en u geeft dat anderen die niet naar uw huis kunnen opkomen, met ons kunnen meeluisteren. En u kent als de grote koning aller hart en elke omstandigheid. U weet ervan, heren, dat we elkaar deze morgen ook als gemeente en oudherder en leraar weer mogen ontmoeten. En wat mag daarin ook uw trouw gezien worden. Dat u hebt willen zorgen voor de gemeente van Rotterdam-Kralingen. En dat u haar opnieuw een dienaar des woords, een herder en leraar hebt toe willen schikken. Dat u voortgaat met uw werk. We dragen onze vriend en broeder dominee De Bruyne hartelijk aan u op. Samen met zijn gezin. We bidden, Heere, of u hem een goede en een gezegende ingang wil geven in het midden van de gemeente. En of u zijn werk tot eeuwigheidsvrucht wilt stellen. Gedenk hem ook op de plaats waar hij deze morgen mag voorgaan. We bidden, Heere, of u aan ons wil denken, zoals we met een veelheid van gedachten en van herinneringen vanmorgen zo bijeen zijn rondom uw woord. En te midden van alle herinneringen en de goede herinneringen die er ook mogen zijn, bidden wij of toch het menselijke niet de boventoon zal voeren. Maar of u ons wil geven op en onder de kansel en ook aan degene die meeluisteren en die in onze gedachten zijn, maar boven alles die u ziet, of we mogen buigen onder uw woord. Of we horend gemaakt mogen worden naar uw woord. Heren, wat hebben we dat nodig? Voor het eerst, wanneer we nog altijd geestelijk doof in de kerk hebben gezeten. Dat u met macht en majesteit dat woord gaat spreken, Ephata, wordt geopend. Zodat wij voor het eerst in ons leven mogen gaan horen wat u te zeggen hebt. En zodat ons hart het gaat opmerken. Maar Heere, ook wanneer we uw stem met kracht mochten horen spreken in ons leven. Is het zo nodig dat onze oren bij vernieuwing worden geopend. Kan alles zo dicht raken. Wil u het geven vanmorgen. En breng ons onder uw woord. U weet van de ernstige woorden die onze tekst vormen. En Heere, u weet wie er vanmorgen tot bekering moeten worden geroepen. Zou het zo mogen zijn dat ze niet alleen tot bekering worden geroepen in de prediking, maar boven alles door u met kracht in het hart. Brengt u jongeren en ouderen tot waarachtige bekering. U kent degene die als een Judas gewaarschuwd moeten worden. Heere, wil u het vanmorgen nog doen. Met die dringende klop op het hart, vriend, waartoe zijt gij hier? Bindt u de ernst van dat woord op onze harten. En geef dat het ons zal brengen op de plaats waar het de dichter van de 139ste psalm bracht. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Maar Heere, u weet ook dat juist degenen die u kennen en vrezen mogen en die in hun leven iets hebben leren kennen van wie zij zelf zijn, maar die ook buiten u en uw genade niet meer voort kunnen, zo bang kunnen zijn als ze de woorden van de tekst horen, zo kunnen vrezen. En we bidden, of u hen juist aan de morgen van deze dag door het woord van de prediking wil vertroosten. Door hen te laten zien wat u nu werkt in het hart van degene die u vrezen en wat bij Judas ontbrak. En als het dan gevonden mag worden in ons eigen hart en leven, uw werk, geef dat er licht op mag vallen, Heere, maar ook dat het tot diepe verwondering mag stemmen. Waarom was het op mij gemunt? Daar zo velen gaan verloren. Heere, boven alles bidden we of u zelf, dat leidende lam, centraal mag staan in de prediking. Of hij verheerlijk mag worden in zondaarsharten. Of hij mag worden uitgestald in zijn gewilligheid om zondaren zalig te maken en om de lijdensbeker tot de laatste druppel leeg te drinken. Zo bidden wij, Heere, om een zegen over de prediking. Sterk en help uw dienaar. Geef hem een stem om te spreken, helderheid van gedachten, bewogenheid en liefde. En Heere, dat hij zelf ook mag delen in uw zegen. We dragen de zorgen en moeiten in het midden van de gemeente aan u op. We denken aan de zieken. Wil u ze gedenken, Heere? Als er zijn die al zo lang ziek zijn, te maken hebben met de afbraak van het lichaam of met chronische ziekte, wil u ze ondersteunen en wil u de weg die ze moeten gaan heiligen aan hun hart. We bidden of u in omstandigheden waarin we afwachtend zijn op de uitslagen van onderzoeken ook geven wat nodig is. Laten we onze weg op u de Heere mogen wentelen. We denken aan degene voor wie het psychisch moeilijk is. Wil u hen opzoeken, Heere, en doen bemerken dat u hen dragen wil in deze omstandigheden, maar boven alles bidden we, wil u het troostend licht vanuit uw woord laten vallen in hun harten en levens. Zegent u behandelingen, gesprekken, therapieën en medicijnen. Al de middelen die aangewend worden, Heere, het wacht op uw zegen. We bidden voor de rouwdragenden in het midden van de gemeente. Wil ze gedenken, Heere. Degene die korter of langer geleden stonden bij het graf van vader of van moeder. Van een broer of een zus. Een man, onze eigen man of onze eigen vrouw. Of ons eigen kind of kleinkind, och Heere. Gij ziet het immers. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. Vertroost de treurende. En wil u, Heere, zo denken aan ons. Wees met de jonge mensen. Wees met de kinderen. We dragen de moeders die nieuw leven mogen verwachten aan u op. En ieder in de eigen omstandigheden met de beden of u zorgen wil. Maar boven alles, en daar hopen we als u het geeft vanmiddag nog heel bijzonder bij stil te staan, wil uw kerk bouwen uit het komende geslacht. Heere, zegen uw woord op alle plaatsen waar het deze zondag gepredikt mag worden. Maak uw dienaren getrouw. Breng terug hen die afgedwaald zijn. Zie in gunst op ons neer en hoor ons in onze gebeden en in onze dankzegging. Om Christus wil alleen. Amen. We willen gaan zingen, gemeente, van de 69ste psalm en daarvan het 4e en het 13e vers. 69 vers 4. Mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. En ook het 13e vers. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Houd aan, grijpt moed. Uw hart zal vrolijk leven. Er zijn deze zondag 3 collecten. De eerste voor de eredienst. De tweede voor de diaconie. En de derde voor algemene kostenkerk. En de Heere zegene u en uw gaven. Het is, geliefde gemeente, een huiveringwekkend gedeelte dat voor ons ligt, vindt u niet? Dat Judas' lippen de Heer Jezus hebben gekust, terwijl zijn zwarte hart Christus heeft verraden. Dat moet ons met huiver vervullen. Daar schrikken we eigenlijk ook voor terug. Ik heb er in de achterliggende 7 jaren dat ik deze gemeente dienen mocht ook nooit over gepreekt. Toch staat het wel in het woord van God. Wat gebeurt daar precies in de hof van Gethsemane als Judas de Heer Jezus verraadt? Het wordt nog wel eens zo voorgesteld dat Judas de Heer Jezus een kus zou hebben gegeven op zijn wang. Dat is niet het geval. Zo kuste een leerling, een discipel, zijn meester in de tijd van de Bijbel nooit. Dat deed een discipel op een andere manier. Als hij zijn rabbi ontmoette, dan strekte hij zijn 2 handen uit naar de rechterhand van zijn meester. Dat was het eerste in de kus. En dan trok hij die hand iets naar zich toe en dan boog hij zijn hoofd en dan drukte hij een kus op de rug van de rechterhand. En dan zei zo iemand daarmee eigenlijk een paar dingen. Allereerst zei zo iemand dan: ik onderwerp me aan mijn meester, ik buig mijn hoofd. Ik bewijs mijn meester eer, dat ook. En ik heb mijn meester lief. Wel, dat heeft Judas in Gethsemane gedaan. Ik moet het anders zeggen. Judas heeft gedaan alsof. Hij heeft gedaan alsof hij zich aan de Heer Jezus onderwierp. Hij heeft gedaan alsof hij de Heer Jezus eer bewees. Hij heeft gedaan alsof hij Christus lief had. Maar zijn hart sprak andere taal. Zijn hart was bezig om Christus te verraden. En dat heeft Christus ergens op het dieptepunt van zijn lijden gezien. Christus zag wat er was in het hart van Judas. En dat heeft de Heer Jezus, en dat moet ons vanmorgen een groot wonder zijn, er toch niet van weerhouden om nog eens een keer te kloppen op dat hart van Judas. Judas, Judas, beken toch in deze uw dag wat tot uw vrede dient. Wat er van de boodschap is voor u en voor jullie en voor mij, dat willen we deze morgen met de hulp van de Heere overdenken. We beschreven bij onze tekstwoorden van vanmorgen de voorlaatste ontmoeting tussen Jezus en Judas. De voorlaatste ontmoeting tussen Jezus en Judas. 3 gedachten. Allereerst de laatste kus van Judas' mond. In de tweede plaats de laatste klop op Judas' hart. En tenslotte de laatste ernst van Jezus' woord. Dus 3 gedachten vragen onze aandacht. Allereerst de laatste kus van Judas' mond. Wat betekent het precies dat Judas de zoon des mensen verraadt met een kus? En wat voor boodschap ligt daarin? Vervolgens de laatste klop op Judas' hart. Dan gaan we luisteren naar die woorden die de Heer Jezus spreekt. Vriend, waartoe zijt gij hier? En tenslotte de laatste ernst van Jezus' woord. Want op aarde is dit de laatste ontmoeting geweest tussen Jezus en Judas. En toch, zullen we horen, is het niet de laatste ontmoeting. In gedachte gemeente gaan wij deze morgen naar de hof van Gethsemane. Als u ooit een bezoek hebt gebracht aan het land van de Bijbel, dan zult u het zich nog herinneren wanneer u daar was, dat Gethsemane meer dan veel andere plaatsen die in Israël bezocht worden, een plaats is waar mensen stil worden. Er is nog maar iets over van die grote hoeveelheid olijfbomen die er in de tijd van de Bijbel hebben moeten staan. Maar wat er zichtbaar wordt, herinnert ons aan die diepe worsteling en strijd van de Heer Jezus Christus in de donkere olijvenhof met het lijden dat op hem aankwam. De beker, de drinkbeker van het lijden die de Heer Jezus al in de eeuwigheid had aanvaard. Want toen was die beker als het ware al voor Christus geplaatst. En toen heeft Christus al in die beker geblikt en gezegd tegen zijn vader: Vader, ik zal gaan, ik kom om uw wil te doen. Maar nu, in de hof van Gethsemane, is de uren nabijgekomen, het moment dichtbijgekomen waarop de Heer Jezus het allerdiepste van zijn lijden moet ondergaan. Nu wordt de beker hem als het ware aan de lippen gezet en hij is daar als mens, ook als echt mens in de hof van Gethsemane. En dan bidt hij het: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En terwijl de Heer Jezus beseft dat de drinkbeker niet aan hem voorbij kan gaan, buigt hij zich opnieuw voor de tweede maal. En dan leest u in het gebed wat de Heer Jezus bidt, net iets anders. Dan staat er in vers 42, mijn Vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. In het eerste gebed, en dat hebben we wel eens met elkaar overdacht, in het eerste gebed, ja, daar probeert de Heer Jezus als mens, als ik het zo zeggen mag, die beker, als het mogelijk zou zijn, nog af te bidden. Laat de drinkbeker aan mij voorbij gaan. Al plaatst hij dat gebed onder de wil van zijn Vader. Maar in het tweede gebed buigt hij zich gewillig. Vader, zegt hij, als niet anders kan, als de toorn van u over de zonde van uw kerk niet op een andere manier kan worden weggenomen, als schuldige zondaren niet op een andere wijze zalig kunnen worden dan wanneer ik die drinkbeker tot de laatste druppel zal leegdrinken, uw wil geschieden, Vader. Christus buigt. En als hij dan voor de derde keer bidt, want kinderen, de Heer Jezus heeft 3 keer een gebedsworsteling gehad in de hof van Gethsemane, ja, dan bidt hij dezelfde woorden. En daarna, ja, dan staat de Heer Jezus op. Het is zo aangrijpend en ik ga er nu ook verder aan voorbij, maar dat de discipelen al die tijd hebben geslapen. Een slapende kerk, waar de Heer Jezus alleen maar verdriet van heeft gehad in de hof van Gethsemane. Maar dan staat de Heer Jezus op en dan zegt hij in het 46e vers van ons teksthoofdstuk: staat op, laat ons gaan, zie, hij is nabij die mij verraadt. En dan lezen we maar direct verder in vers 47. En als hij nog sprak, zie, Judas, een van de 12, kwam. De evangelist richt onze aandacht een ogenblik op Judas. Degene die de Heer Jezus verraden zal. De leidsman van degene die Jezus vingen, zoals het staat in Handelingen 1. De gids, degene die voorop ging. Judas, hij is degene die Christus verraden zal. En hoe wordt hij genoemd in vers 47? Een van de 12. Het is alsof het er staat geschreven in verontwaardiging. Een van de 12. Dat zijn kinderen natuurlijk de 12 discipelen. één van de 12 discipelen. Dat betekent, Judas hoort bij die 12 mannen die door de Heer Jezus zelf geroepen zijn. Die door de Heer Jezus aangewezen zijn. Die door de Heer Jezus apart genomen zijn en meegenomen door het Joodse land. Die zijn woorden hebben gehoord en die zijn wonderen hebben gezien. Die hun vragen aan hem hebben gesteld. Eén van de 12. Eén van degenen die voor de Heer Jezus het meest vertrouwd waren. Eén van degenen die het langst en het dichtst in de nabijheid van de Heer Jezus hebben verkeerd. Eén van hen is het, Judas. En hij zal Jezus gaan verraden. Hoe komt dat zover? Hoe is Judas zo diep gezonken? Wat staat er precies op de achtergrond van dat verraad van deze apostel? Een paar dingen, gemeente, die vanuit de Bijbel duidelijk worden of zouden kunnen worden. Het eerste, dat weet u wel. Judas is in de greep gekomen van de mammon, van de geldgod. Judas werd gedreven door geldzucht, door een begeerte om rijk te worden, al moest dat door diefstal heen. En dat is een zonde die heeft meer en meer vat op Judas gekregen. We weten dat uit een van de gebeurtenissen, als die zondares de Heer Jezus heeft gezalfd met een dure, kostbare zalfolie. Ja, dan beginnen de discipelen te morren en Judas, die voert de hoogste toon en Judas zegt het. Deze zalf had duur verkocht kunnen worden en het geld aan de armen gegeven. Maar hij bedoelt, het geld had in de beurs van de discipelkring terecht kunnen komen die ik draag. Judas, gedreven door geldzucht. En de geldgierigheid, zegt het woord van God, is een wortel van alle kwaad. Wie rijk willen worden, er staat niet wie rijk zijn. Daar wordt dus ook niet bedoeld mensen die hard werken en die in een bedrijf winst maken en het dan ook financieel goed kunnen hebben, want dat kan zo zijn. Dat was bij Abraham zo, dat was bij Job zo en noemt u maar andere mensen op. Maar wie rijk willen worden, die vallen. Gods woord zegt het heel waarschuwend vanmorgen. Ook tegen degene onder ons voor wie het gelden zou. Die rijk willen worden, die vallen in een strik. Bij Judas zien we het zo duidelijk. En daarom we mogen wel bidden, Heere, geeft u, ook als het vermogen misschien wel overvloedig aan was, maar geef dat we niet in de greep komen van het geld. Geef dat we met datgene wat u ons gaf, u de Heere mogen dienen. Dat we het in het licht van uw woord steeds mogen houden. Ook ons dagelijks werk. Is nog iets anders? Misschien, dat weten we niet helemaal zeker. Maar is Judas ook wel teleurgesteld geraakt in het feit dat de Heer Jezus niet als aardse koning zich opgeworpen heeft? Er zijn wat aanwijzingen dat ook Judas heeft behoord tot de zogenaamde zeeloten. Mensen die met geweld wilden proberen de Romeinen te verdrijven. Ja, en dat de Heer Jezus dat nu niet doet en niet in die beweging meegaat, dat kan ook een bepaalde teleurstelling hebben gegeven in het hart van Judas. Wat we ook lezen, dat zijn die aangrijpende woorden dat op zeker moment de duivel in Judas voor. In dat verraad zien we ook het inwerken van de vorst der duisternis. Al blijft de zonde van Judas ook echt eigen schuld. We gaan terug naar de tekst. Als hij nog sprak, zie Judas, één van de 12 kwam. Maar Judas is niet alleen, dat wordt ons in het vervolg verteld. En met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en ouderlingen des volks. Grote menigte daar in de hof van Gethsemane, vermoedelijk wel zo'n 200 man. Gewapend met stokken. Dat zijn de Joden geweest, de zogenaamde tempelpolitie, de levieten die de tempel moesten bewaken. En sommigen gewapend met zwaarden, dat waren de Romeinse soldaten. Met een grote bende uitgerukt om de Heer Jezus gevangen te nemen. Moeten we vanmorgen ook even bij stilstaan, dat is ook een vernedering geweest voor de Heer Jezus. Christus. Die zichzelf straks gewillig zal overgeven. Die zijn armen uitstrekt om zich te laten binden. Die zichzelf geeft als het lam van God. Hij wordt tegemoet getreden door een bende met stokken en zwaarden alsof hij een misdadiger is. En dan staat er in vers 48, en die hem verriet, had hun een teken gegeven, zeggende, die ik zou kussen, dezelfde is het, grijp hem. Ja, Judas heeft het misschien wel onderweg naar Gethsemane bedacht. Straks in het donker van de hof zullen de Romeinse soldaten de Heer Jezus misschien niet herkennen. Misschien wisten ze wel helemaal niet goed wie hij was. En het gevaar is zomaar aanwezig dat er een ander gearresteerd wordt. En dat de Heer Jezus alsnog ontsnapt. En dan zou Judas ja zijn verradersloon misschien nog moeten inleveren. En daarom had Judas een teken gegeven. Degene die ik zou kussen, dezelfde is het. Grijp hem. En dan zijn we bij vers 49. En terstond, komende tot Jezus, zei hij, wees gegroet, rabbi. En hij kuste hem. Judas. Judas, op dit moment in de hof van Gethsemane, ga niet voort. Judas, kijk toch eens in de ogen van Christus. Judas, zie toch eens wat voor liefde hem hier gebracht heeft. Judas, zie dan toch dat de deur der genade voor de grootste der zondaren op dit moment nog open staat. Judas, val hem toch te voet die u zalig kan maken. Judas, word toch eerlijk. Judas, zeg toch eerlijk hoe het met u is. Maar Judas doet het niet. Judas strekt huichelachtig zijn handen uit naar de, ja daar moeten we ook even bij stilstaan, naar de rechterhand van Christus. Het was 3 jaar geleden dat die hand naar Judas had gewezen. Dat die hand Judas had gewenkt. Kom, volg mij Judas. Het was die hand die Judas zo vaak wonderen had zien doen. Het was die hand die zegenend was gelegd op de kinderen toen die naar de Heer Jezus werden toegebracht. Het was die hand die vanuit Christus ontferming melaatsen had aangeraakt en genezen. Het was die hand die doden tot leven had gebracht. Judas grijpt die hand, die hand die zich straks zal laten binden. Die hand die Christus straks zal laten doorboren en vastnagelen aan het kruis. Die hand, de hand van Christus genade, grijpt Judas. Maar met zijn huichelachtige handen en zijn huichelachtige hart aan. En hij buigt zijn hoofd. En hij drukt een kus op die hand. En ten diepste meent hij het niet. Hij verraadt de Zoon des mensen met een kus. Daar hebt u, gemeente, onze eerste gedachte, de laatste kus van Judas' mond. Als we de lijn even proberen, zo aan het eind van de eerste gedachte, en over de twee volgende gedachten hoop ik iets korter te zijn, maar als we de lijn proberen iets door te trekken naar ons, dan zou ik het op twee manieren willen doen. Allereerst, Judas staat hier voor ons als een waarschuwing. Als een waarschuwend voorbeeld. Het is mogelijk dat iemand voorrechten van Christus heeft ontvangen. Het is mogelijk dat iemand afgezonderd is door de Heer Jezus. Veel van hem heeft gehoord. Veel van hem heeft gezien. En dat zo iemand Christus voor de vorm en in uiterlijke zin eer en liefde bewijst, terwijl zijn hart verre van hem blijft. Het is mogelijk dat iemand huichelt. Het is mogelijk dat iemand doet alsof. En wat is dat toch een aangrijpend iets. Vooral ook dat Judas een van de 12, een van de discipelen was. Een van degenen die door Christus in dienst genomen waren. Judas staat hier voor ons als een waarschuwend voorbeeld. En voor ons allen is wel nodig, en bijzonder voor degenen die de Heere mogen kennen en mogen vrezen, om zichzelf te onderzoeken. En dat brengt me eigenlijk meteen ook bij de tweede lijn die ik trekken wil. Misschien dat ik dat wel eens heb verteld. Maar het is heel veel jaren geleden dat ik voor het eerst voor mezelf zo uitvoerig studie maakte van dit gedeelte uit Gods woord. En ik had van tevoren wat nagedacht over wat voor boodschap zou daar nou in liggen. En toen dacht ik, dat is natuurlijk een waarschuwing voor degene die huichelaars zijn. Dat is een waarschuwing voor de schijnchristenen. Dat is een waarschuwing voor mensen die doen alsof. Dat is het ook. Maar ik herinner me nog dat al studerend in Gods woord en me verdiepend in het woord, Judas steeds dichter naar mezelf toe kwam. En dat ik dacht bij mezelf, en dat het ook steeds meer het gebed werd, Heere, ik zal het toch niet zijn, Judas. En op het moment dat dat zo op een mens afkomt, dan begrijpt u wel, ja, dan gaat alle troost uit het woord van de Heere weg. Want dan kun je nog wel iets lezen over de Heer Jezus in de hof van Gethsemane, maar als ik zelf nu Judas ben. Misschien dat er vanmorgen wel iemand zo zit in de kerk. Toen was het na enkele dagen dat de Heere mijn aandacht ging richten op enkele versen die wat eerder in dit teksthoofdstuk staan. Matteüs 26. En daarvan het 21ste en het 22ste vers. Daar staat, daar zit de Heer Jezus nog samen met zijn discipelen aan de paasmaaltijd. Het is dezelfde avond. En toen zij aten, zeide hij, voorwaar ik zeg u, dat één van u mij zal verraden. En toen stond er achter, en zij zeer bedroefd geworden zijnde, begonnen iegelijk van hen tot hem te zeggen, ben ik het, Heere. Toen de discipelen op hun plaats kwamen en op hun plaats gebracht waren, toen hebben ze zichzelf boven hun verraden niet kunnen stellen. Toen hebben ze het moeten zeggen, Heere, ben ik het. Maar er staat ook nog iets bij. En dat hebben we wel gezien. Er staat ook dat ze bedroefd werden. En dat is nou zo'n kenmerk, gemeente, van het werk van Gods geest in het hart als het over deze dingen gaat. Dat heeft Judas nu nooit kunnen worden. Ja, hij heeft uiteindelijk wel wroeging gehad. Toen hij ontdekte dat hij onschuldig bloed verraden had. Maar Judas is niet bedroefd geworden. Van de andere 11 leest u. Ze werden bedroefd. Hun hart werd verbroken. Weet u hoe het kwam? Omdat de Heilige Geest de liefde in hun hart had uitgestort. En omdat de Heilige Geest de liefde in hun hart had uitgestort, leerden ze aan de ene kant door ontdekkende genade wel: Heere, ik zou vanuit de verdorvenheid van mijn hart ertoe in staat kunnen zijn om u te verloochenen. Ik zou er vanuit de verdorvenheid van mijn hart in staat toe kunnen zijn om u te verraden. Maar Heere, bewaar me er toch voor. Heere, laat het toch niet zo zijn. Ze hebben het met tranen in hun ogen gevraagd. Heere, ben ik het? En ze bedoelden te zeggen: Heere, ik ben het toch niet. Ik ben het toch niet. Ik ben er niet te goed voor. Maar laat het mij niet zijn die Christus verraadt. Hem die mijn ziel heeft lief gekregen. Kijk, gemeente, leg uw hart er vanmorgen maar eens naast. En ik het mijne. Hoe is het nou? Kennen we iets van die verbrokenheid? Ik weet, als de Heer net in het leven gekomen is en zijn liefde in het hart heeft uitgestort, ja, dan kan Judas misschien wel heel ver lijken. Maar als de tijd voorbij gaat, als je jezelf weer terugkrijgt en gaat zien wie je nou in jezelf bent, dan kun je nog wel bang worden dat je nog een keer in Judas bent. Maar degene die genade mogen kennen en in wie hart de Heere gewerkt heeft, die kennen ook iets van dat verdriet. Heere, bewaar me toch voor. Laat mij het toch niet zijn. Geef toch dat ik door liefde aan u verbonden mag zijn. We gaan eerst zingen Psalm 139, 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. 139, vers 14. laatste kus van Judas' mond, maar in de tweede plaats ook de laatste klop op Judas' hart. En daar gaan we vanuit vers 50 aanletten op wat de Heer Jezus doet. In vers 47 tot en met 49 was Judas het onderwerp. Daar hebben we ook bij stilgestaan. Maar nu moeten we letten op wat de Heer Jezus doet, want Hij is in vers 50 het onderwerp. Kijkt u maar. Maar Jezus zeide tot hem. En eigenlijk, voordat de Heer Jezus iets zegt, wordt er ook al iets zichtbaar, wat niet ongenoemd mag blijven. En dat is dat de Heer Jezus dit allemaal wilde ondergaan. Hij had vuur van de hemel kunnen bidden, dat de verrader verteerde. Maar Christus deed het niet. Christus zag Judas komen. En wat moet er toch door zijn middelaarshart heen gegaan zijn? Eén van de 12. Eén van zijn discipelen. Eén van degenen voor wie hij zoveel wonderen had gedaan. En voor wiens oor hij zoveel woorden had gesproken. Eén van hen grijpt hem bij de hand, buigt het hoofd, kust de rug van zijn hand, maar verraadt hem met een kus. En toch, de Heer Jezus liet het gebeuren. De Heer Jezus liet zijn hand grijpen. Waarom was dat? Dat is ook omdat dit een druppel was in de lijdensbeker van Christus. Die beker waarvan hij gezegd heeft, de drinkbeker die de Vader mij te drinken geeft, zal ik die niet drinken. Als ergens gemeente de gewilligheid van Christus schittert, dan is het toch ook wel hier. Het is waar Christus zijn handen laat nagelen aan het kruis. Het is waar Christus straks zijn handen laat binden, maar het is ook waar Christus zijn hand door Judas laat grijpen. Ook dit behoorde tot de drinkbeker van het lijden die hij drinken moest. Dus nog iets. En dan moet u proberen, en onze jongeren moeten proberen om even goed mee te denken. Maar ik geloof dat er nog een reden is waarom de Heer Jezus zijn hand, zijn rechterhand, wilde laten vastgrijpen door Judas. Weet u waarom ook? Om duidelijk te maken daar in die donkere hof, dat hij een zeer gewillige zaligmaker is, die door de allerslechtste wil worden aangegrepen. U zegt, maar Judas is niet zalig geworden. Nee, Judas is niet zalig geworden. Maar, en daar hoop ik dan straks nog even iets meer over te zeggen, maar dat Christus zich door die zwarte verrader, door die Judas die hem op een huichelachtige en oneerlijke manier tegemoet reed, liet vastgrijpen. Dat maakt wel duidelijk en dat onderstreept vanmorgen dat er geen zondaar te groot is. Dat er geen zondaar te veel en te zwaar gezondigd is. Of heden, in het heden van de genade, wil Christus zich nog door zulke mensen laten aangrijpen. Maar dan vraagt de Heere wel, en dat is het grote verschil met Judas, waar ik nog even op moest ingaan. Dan vraagt de Heere wel naar, ja naar wat? Naar oprechtheid. Naar eerlijkheid. Naar, om het met een Bijbelse uitdrukking te zeggen, naar waarheid in uw binnenste. En wat is waarheid in uw binnenste? Dat is niet dat u zich mooier voordoet. Dat is niet dat u met een huichelachtige schijn tot de Heere uitgaat. Maar dat u uw hart als het ware voor hem neerlegt. Dat u, als ik het zo eens een keer zeggen mag, en ik weet die uitdrukking die wordt ook vaak misbruikt, maar zo bedoel ik het dan niet, maar dat u komt zoals u bent. Met uw armoede, met uw verlorenheid, met uw schuld, met uw huichelachtige hart, misschien wel met je angst dat je een Judas bent. Er is toch maar één weg vanmorgen die ik u wijzen mag, en dat is die weg naar die rechterhand van Christus. Kom, zou u die hand nu niet aangrijpen? Zou u uw handen, ook al hebben ze nog zo gezondigd, zou u uw handen niet naar die hand uitstrekken? Zou u uw hoofd niet voor hem buigen? Als Christus deze dingen laat gebeuren, dan zegt hij ook iets. En dat lezen we ook nog vanuit het 50ste vers. De Heer Jezus zegt eigenlijk twee dingen. Vriend, en waartoe zijt gij hier? Over allebei die twee dingen nog iets. Vriend, ja, dat heeft de Heer Jezus echt gemeend. De Heer Jezus kon niet huichelen. Judas wel, maar Christus niet. De Heer Jezus meent alles wat hij zegt. Dus toen hij tegen Judas zei, vriend, toen heeft hij dat ook echt zo gemeend. Het oorspronkelijke woord heeft eigenlijk ook de betekenis van metgezel. Dat is wat de Heer Jezus er dan vooral mee zeggen wil. U die met mij bent geweest, 3 jaar lang. Met dat woord wil de Heer Jezus Judas wijzen op alle voorrechten die hij ontvangen had. Op al die roepstemmen die hadden geklonken. Op al die waarschuwingen die er waren geweest. Op de wonderen die Christus had verricht. Op de woorden die hij had gesproken. Dat is allemaal samengevat in dat ene woord. Vriend. Judas, luister toch eens naar wat voor naam ik u geef. U bent me metgezel geweest. U bent zo bevoorrecht geweest. U droeg de naam van discipel, vriend. En dan daarnaast die vraag, waartoe? Dat betekent met wat voor bedoeling zijt ge hier? En met die vraag legt de Heer Jezus eigenlijk het hart van Judas bloot. Met wat voor bedoeling bent u hier nu? En Judas, leg het nou eens naast elkaar. Die naam, die voorrechten, al die roepstemmen en het doel waarmee u hier bent, om mij te verraden, om mij te verkopen voor 30 zilverlingen, om mij straks voor eeuwig te verlaten, om de zonde lief te hebben boven mij. Vriend, waartoe zijt gij hier? Trek de lijn opnieuw door, gemeente. Dat vraagt Christus vanmorgen aan u en aan mij. Aan jullie, jonge mensen. Christus zegt vanmorgen, jonge vrienden, vriend, vriendin. Jij die zoveel voorrechten van de Heer hebt ontvangen, boven heel veel anderen in deze grote stad. Jij die apart gezet werd en gebracht onder het woord. Jij die catechisatie volgt, die de Bijbel thuis hoort voorlezen. Vriend, vriendin. Met dat woord zegt de Heer Jezus niet, dat is de bedoeling niet, het is allemaal goed. Maar met dat woord wijst de Heer Jezus er wel op. Kijk eens naar alles wat je gehad hebt. Jongeren. Ouderen. Vriend. Maar waartoe zijt ge vanmorgen hier? Met wat voor bedoeling? Waarom? Gemeente, bent u onder het woord? Jongeren, waarom ben je hier? Waarom ben je gekomen onder de woorden van de zaligheid? Christus zegt, leg het eens naast elkaar. Ouderen, u die hier al zo lang hebt gezeten, zoveel voorrechten van de Heere hebt mogen ontvangen, ook wel weet wat er bijbels is en wat er volgens de zuivere bijbelse leer is en wat niet. Vriend, zegt de Heere tegen onze ouderen, vriendin, waartoe zijt ge hier? Ben u hier vanmorgen, gemeente, om Christus te verraden? Om hem te verkopen voor 30 zilverlingen? Zult u straks dit kerkgebouw uitgaan en zult u hem verkocht hebben voor een aantal zonden? Jonge mensen, is het vanmorgen nog zo dat je een leven zonder God en een leven zonder Christus, een leven waarin het ten diepste gaat om jezelf, waarin het gaat om misschien wel het dienen van bepaalde zonden, dat je het stelt boven die enige zaligmaker, waartoe zijt ge hier? En dan zet ik in gedachten samen met u ook nog een streepje onder dat woord Heer. Dat was in de hof van Gethsemane. Dat was die plaats waar Christus bezig geweest is om te worstelen met de drinkbeker van het lijden. Dat is die heilige plaats. En is die Jeruzalemkerk als plaats waar de bediening der verzoening plaatsvindt, in die zin ook geen heilige plaats? Is de prediking van het evangelie geen heilige plaats? Wordt Christus u niet voorgesteld en uitgestald in al zijn gewilligheid om zondaren zalig te maken? In zijn gewilligheid om die drinkbeker tot het laatste toe leeg te drinken, om de straf in plaats van schuldige zondaren te dragen? Wie heeft er vanmorgen, nog een keer, onze jongeren en onze ouderen, wie heeft de belang bij hem gekregen? Wie is er vanmorgen gekomen voor hem? Wie zit er hier vanmorgen met honger en dorst in het hart? Wie is er misschien wel zo bang geworden toen die hoorde over Judas? En heeft misschien wel gedacht, och Heere, laat het toch niet zo zijn dat ik als een Judas aangewezen word. Maar wie mag er vanmorgen nu horen hoe zijn of haar hart als het ware wordt aangewezen, als er gevraagd wordt, wie is het nu om hem te doen, om Christus Jezus, die gewillige zaligmaker, juist omdat u uw eigen schuld en uw verlorenheid zo tegenkwam. Juist omdat u zo vreest om nog eens te doen wat Judas doet, omdat u in uw hart zoveel zonde tegenkomt. Kijk, iemand zegt, dominee, maar Judas kon toch ook helemaal niet meer terug? Voor Judas zat de deur toch dicht. Dat is, gemeente, mag ik het zeggen met een uitdrukking van professor Wisse. Ik heb hem hier wel eens vaker aangehaald. Dat is redeneren. En redeneren is de reden eren. Ons verduisterde verstand eren. En de reden eren, dat is God onteren. Zo scherp ligt het eigenlijk wel. Als wij op dit moment zouden zeggen, ja, maar voor Judas was de deur toch al lang in slot gevallen. Vanuit Gods eeuwige raad gesproken, hebt u gelijk. Maar als wij daarmee de roepstem en de klop van Christus op het hart van Judas proberen weg te vegen, dan gaan we helemaal mis. Dan zijn we bezig om te redeneren en de reden eren is God onteren. U moet, als u daar nog wat verder over na wil denken, het maar eens opzoeken in die prachtige bundel met preken van Robert Murray McChain. Die heeft een bijzonder indringende en ernstige overdenking over Judas. En die maakt, en McChain was een zuivere prediker van het evangelie, maar die maakt duidelijk dat Christus tot op het laatst heeft geklopt op het hart van Judas, Maar wat dat de deur der genade in het heden der genade voor Judas tot het laatste toe open heeft gestaan. En je zou kunnen zeggen, gemeente, en ik weet wel, u kunt zeggen, de raad van God was anders en de raad van God was ook anders. Maar Judas is niet uiteindelijk verloren gegaan om zijn keus. Ja, dat ook wel. Maar Judas is ook verloren gegaan omdat hij geen acht heeft gegeven op die laatste klop. Kijk, en dat brengt ons dan bij de laatste gedachte. Heel kort nog iets daarover, de laatste ernst van het woord van Christus. Want iemand zegt, dominee, we hebben het gehad over de laatste kus van Judas' mond en de laatste klop op Judas' hart. Maar het thema voor de preek was de voorlaatste ontmoeting tussen Jezus en Judas. Wanneer hebben ze elkaar dan nog meer ontmoet? Ja, dat maakt het allerernstigste uit, gemeente. Wanneer is de laatste ontmoeting tussen Jezus en Judas? Op die grote dag der dagen, als Christus als rechter op de troon zit. En als Judas daar zal staan, als hij zijn lichaam heeft teruggekregen, als hij die handen weer heeft, waarmee hij Christus heeft verraden, als hij zijn lippen weer teruggekregen heeft, waarmee hij Christus heeft gekust. En dan is er voor Judas geen heden der genade meer. Er is geen weg terug meer. Dan zal die laatste klop en die laatste kus voor eeuwig terugkomen. Wat is dat toch een ontzaggelijk ernstige waarschuwing voor ons. Wat is dat toch een dringende aansporing om voor de Heere neer te vallen. En om het te zeggen, Heere, doorgrond me en ken me. Als ik een Judas zou zijn, ontdek me eraan, Heere. Bekeer me ervan. Breng me terug. Laat me het in het heden van de genade toch zien. Onderzoek uzelf, gemeente. Maar ook, en dat is het laatste, in het heden van de genade roept Christus het u, jou en mij nog toe. Kus dan de Zoon. Nee, niet zoals Judas. Maar zoals het bedoeld wordt in onze eerste schriftlezing, Psalm 2. Die bekende woorden, kus dan de Zoon opdat hij niet toorne. Opdat ge op de weg zou vergaan als zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Wat is het beeld in die bekende woorden? Beeld van een overwonnen vijand, een overwonnen koning. En als een koning in de tijd van de Bijbel door een andere koning overwonnen werd, dan moest hij zich overgeven. Dan moest hij zich uitleveren. Maar dan gebeurde het vaak zo dat zo'n overwonnen koning zijn hoofd boog en niet de handen kuste van de koning die hem overwonnen had, maar zijn voeten. Als een teken van een smeekgebed. U zou me naar recht kunnen vertreden. Maar wees mij genadig en ontferm u over mij. Wel, dat is het beeld wat in Psalm 2 gebruikt wordt als er staat. Kus dan de Zoon. Dat betekent, gemeente, lever u uit en de Heere geven dat u het door het werk van Gods geest mag doen vanmorgen. Lever u uit. Laat uw verzet varen. Buig u neer, zo schuldig als u bent, zo verloren als u bent. Buig u smekend neer aan zijn voeten. Want, en dat mag ik u vanmorgen ook preken, aan zijn voeten valt het zo eeuwig mee. Zijn voeten, zijn dezelfde voeten die hij straks aan Golgotha's kruis laat doorboren. Uit liefde voor schuldenaren, voor weglopers, voor overtreders, voor opstandelingen, voor mensen die je met hun zonde zo vaak hebben verraden. En die moeten zeggen, vanmorgen kan boven Judas niet uitkomen. Christus voeten getuigen van zijn onbegrijpelijke en onpeilbaar diepe zondaarsliefde. Kus dan de Zoon, gemeente. Kus hem, opdat u op de weg, op uw weg bij hem vandaan, niet vergaan zal als een toorn, maar een weinig zal ontbranden. Kus de Zoon. En als er vanmorgen iemand zegt, dominee, waar is hij? Ik kan hem niet vinden. Ik weet niet hoe het moet. Pas op, gemeente, dat u niet zegt om eronder uit te komen. Pas op dat u niet zegt om onder de klem van de evangelieprediking uit te komen. Maar als het echte nood van uw hart is en u voelt de noodzaak om hem te kussen en u weet niet hoe het moet, dan denk ik aan nog één andere tekst, Psalm 72. Zijn vijanden zullen voor hem knielen en de koningen zullen het stof lekken, staat daar. Dat was de allervernederendste kus, als ik het zo zeggen mag. Als iemand nu overwonnen was en hij durfde in de buurt van zijn overwinnaar, van de koning die hoog boven hem stond, niet te komen, dan was het soms de gewoonte dat iemand zich neerboog op de grond en dat hij de plaatsen kuste waar de koning die hem overwonnen had gelopen had, waar hij zijn voetstappen had gezet, waar het stof natuurlijk ook nog op de grond lag. Dat wordt bedoeld met zijn vijanden, zijn overwonnen vijanden wil dat zeggen. Die zullen het stof lekken. Als je nu niet durft dichterbij te komen, als u nu niet weet hoe het moet, dat uw gemeente maar zult neerknielen op de plaats waar zijn woord viel vanmorgen. En dan bedoel ik het niet in uitwendigheden natuurlijk, om de plaatsen hier in de kerk te gaan kussen, maar dat u zijn woord zult kussen. Dat u zijn woord aan uw hart zult drukken. Dat u met dat woord worstelt in de binnenkamer. En toch, Christus roept nog, heb geen harde gedachten van hem. Hij roept nog. Hij roept mensen die maar niet dichterbij durven komen. Wend u naar hem toe en wordt behouden en ge zult behouden worden. Amen. Eindigen wij met dankgebed. Grote koning, lieve heren, u gaf dat we uw woord mochten horen vanmorgen. U kwam als die worstelende zaligmaker, als die duldende en dragende zaligmaker, als die gewillige borg, zo heel dichtbij onder het woord. Heere, mag het zijn dat jongeren en ouderen voor hem neervallen en neergevallen zijn om zijn voeten te kussen, om het stof waar hij gestaan heeft te kussen. En om niet meer op te staan voordat hij zijn rechterhand op hen heeft gelegd en het gezegd heeft. Vrees niet, want ik ben dood geweest en ik ben weder levend geworden. En ik heb de sleutels van de hel en ik leef tot in alle eeuwigheid. Heere, zegen uw woord zo. Gedenk ons als we van hier gaan. Breng ons deze middag ook samen als een heel ander gedeelte uit uw woord de aandacht vraagt. Vergeef het zondige, Heere, ook in ons bidden. Want met alles wat we aan u gevraagd hebben in ons grote gebed, hebben we niet eens gesproken over onze zonde en onze schuld en u om vergeving gevraagd. Mag het alsnog zo zijn, Heere. Hoor ons om Christus wil. Amen. We willen nog zingen van de tweede psalm en daarvan het zesde vers. Psalm 2, vers 6. En kust de zoon vanouds u toegezeid. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.